What you see is what you get, and what you get is what you see. En ja, dat weten ze. Maar het geldt voor alles. Het geldt voor mijn onvoorwaardelijkheid, maar het geldt ook dat ze ook weten dat ze daar niet mee moeten fucken. Dat ze daar ook gewoon hè, dan ook op die manier mee om moeten gaan. Ze weten altijd waar ze aan toe zijn.
Zo'n moment in je loopbaan dat je altijd bij zal blijven. Dit is Kippenvel. Een podcast van het journalistiekplatform Zorg en Welzijn. Voor professionals in het sociaal domein. Ik ben Maarten Dallinga en interview zorg- en hulpverleners over een kippenvelmoment in hun carrière. Aflevering 10.
Mijn naam is Kim Jolink. Ik woon in Nieuwstad, dorpje in Limburg. En ik werk bij XL Groep Streetcare. En ik ben eigenaar van Kim Streetwise Advies. En de basis is eigenlijk straathoekwerk in relatie tot jeugdzorg. Ik heb daar ook een boek over geschreven, Streetcare. Wij zijn in een aantal gemeentes zijn we echt actief vanuit Streetcare als voorliggende voorziening jeugdhulp. Waarin wij dus echt als straathoekwerk die voorliggende voorziening op de jeugdhulp zijn. Komen in gezinnen, werken met jongeren, veelal afkomstig uit straatcultuur, multicomplexe problematiek. Ik ben ook actief in een Jeugdzorg Plus instelling via jeugd. In Kadier en Keer. Ik ben enerzijds, heb ik een hbo cultureel werk af. Die heel erg aansluit bij het jongerenwerk en het straathoekwerk. En daarnaast heb ik een hbo maatschappelijk werk en dienstverlening af. Die weer heel erg richting die zorgkant gaat. En ja, dat is mijn achtergrond.
Ja, dat combineer je in je werk.
Ja, dat combineer ik dus continu in mijn werk, ja. Ik werk met een hele, hele mooie doelgroep. Sommigen noemen het complexe doelgroep, ik noem het mooie doelgroep. Waar ook vaak onthechting een rol speelt. En wat ik daarin vooral doe, is vanuit die attitude van het straathoekwerk, is vooral er zijn, ook als er niks aan de hand is, van daaruit verbinding maken, door die verbinding proberen, door die onthechting heen te breken. En van daaruit ga ik eigenlijk met de jongeren aan de slag vanuit drie pijlers. Verbinding, gezag en perspectief. En waarin ik altijd zeg, als die niet in balans zijn, dan gaat het niet werken. En dan is verbinding natuurlijk altijd de grote onderstroom.
Want wat versta jij onder verbinding?
Voortdurend onvoorwaardelijk er zijn. En echt vanuit verbinding komen, dat betekent helemaal niet dat je bij momenten niet begrenst. Want dat is ook een doelgroep die begrenzing nodig heeft. Want het is een werkmethodiek die echt heel specifiek echt ook echt wordt ingezet op jonge ondermijners. Dat is nu een heel hot topic. Jongeren die echt afglijden richting drugscriminaliteit. Dus wil helemaal niet zeggen dat je niet altijd grenzen mag stellen. Maar je komt wel altijd vanuit die verbinding. Het is wel, oké, ik begrens je, maar ik ben er nog steeds. Ja. Oké, ik vertel nou dat anders moet, maar ik ben er nog steeds.
Dus verbinding en gezag noemde je ook al even.
Ja. De jongeren met wie ik werk, dat zijn eigenlijk vaak jongeren die ergens wel al met één been, soms al met twee benen, soms al met een hele lijf in die criminaliteit staan. Maar daarvoor, aan die voorkant, heeft zich vaak heel veel afgespeeld. Het zijn vaak jongeren wat komen uit moeilijke gezinsstructuren, misschien helemaal geen gezin meer hebben.
En over wat voor criminaliteit heb je het?
Nu op dit moment gaat het toch wel veel al over jongeren die echt afglijden richting drugshandel, dat soort zaken, ja. Ja, dan heb ik het echt over die vorm van criminaliteit. En alles wat daarbij komt kijken natuurlijk.
Over welke casus gaan we het hebben?
Ja, over een van mijn boys, om het zo maar te zeggen. Toen ik met hem startte was hij 16. Jonge jongen, die inderdaad wel echt aan het afglijden was richting drugshandel. Het onderwijs was afgegleden, steeds meer zijn binding ook met thuis begon te verliezen. Wel op zich een prima thuisbasis had, maar die we eigenlijk als maatschappij stapje voor stapje echt kwijt het raken zijn, moet zich nog gaan uitwijzen aan de criminele wereld. Hele kwetsbare jongen die vooral eigenlijk ook in de hele onderwijsstructuur heel erg afgegleden is en zich ook heel erg afgewezen heeft gevoeld. En van daaruit steeds meer is gaan ontbinden. Dat ik hem voor het eerst zag is 2,5 jaar geleden. Harde noden te kraken, dacht ik. Ja. Ik voelde gewoon heel veel wantrouwen. Ja, richting iedereen. Ja. Afstand. Mijn eerste stappen waren echt gewoon om door die afstand heen te gaan breken. Ik heb eigenlijk alleen maar contact gemaakt om het contact. Er was van alles waar ik over kon gaan beginnen, over wat niet goed ging. Maar ik denk, ja, laten we maar eens beginnen met gewoon eens even te gaan kijken, wie is deze jongen? Aftasten, waarom zit die afstand er en hoe ga ik daar doorheen komen?
Mm-hmm. Maar ja. Betekent het dan koetjes en kalfjes? Of waar heb je het dan over?
Soms kan. Soms ook kijken of ik ergens iets positiefs geforceerd krijg. Om vandaag eens weer even zo'n momentje te creëren dat je denkt, hey, er gebeurt iets goeds. Maar in het begin is het echt heel veel contact. Ja. Ik zag dat hij om hem heen heel veel werd afgewezen. Op heel veel fronten. En door vooral in dat contact te gaan zitten, zonder überhaupt te beginnen met bepaalde zaken af te wijzen, merkte ik dat ik steeds meer door die afstand heen begon te komen. Hij begon mezelf te bellen. Hij begon steeds opener te worden. Ik begon ook steeds meer te delen wat in hem omging. Hij begon te luisteren naar wat ik zei. En begon er nog wat mee te doen ook. Nou ja, op dat moment begon het hoop te geven. Omdat ik wel dacht van, goh, ja, maar dat is elke keer opnieuw. Want ik kom altijd wel in een situatie terecht waar ik eerst eigenlijk met afstand te maken heb. En toen ik eenmaal begon te zien dat hij begon te openen, toen zag ik, oké, dit is wel een jongen waarmee ik kan gaan werken. En begon ik ook van daaruit ook wel stap voor stap zaken ook vanuit mijn kant naar hem bespreekbaar te maken. En op een gegeven moment ook wel bepaalde grenzen aan zijn gedrag te stellen. Te gaan eisen is een groot woord, maar toch te zeggen, nu wil ik gewoon dat je op tijd thuis gaat zijn. En wil ik dat je bepaalde dingen ook vanuit mij gaat aannemen. Dus het gaf mij vertrouwen. Ik zeg altijd, die aanpak vergt een hele lange adem. Tijd waarin het soms nodig is om te accepteren dat er nog negatief gedrag langsloopt. En dat maakt het niet altijd makkelijk.
Nee, want hij had nog geen afscheid genomen van de straat.
Nee. Want het is ondertussen bij deze jongens ook wel gedrag waarin ze ook een hele identiteit ontleend hebben. Ze kan er wel draf willen pakken, maar ik moet eerst iets anders opgebouwd hebben. Dus uiteindelijk toch wel een behoorlijke periode gingen we aan die stappen zetten. En dat ging eigenlijk heel goed. Het begon steeds beter te gaan thuis. Die bindingen werden sterker. Hij begon steeds meer succeservaring te krijgen op een nieuwe opleiding waar hij begonnen was. En dus hij begon te groeien. En op een gegeven moment kwam ik op dat punt dat ik wist, maar als ik nu niet ga doorpakken op dat stukje criminele ontwikkeling, dan blijft het er langs lopen. En er is zo'n stevig perspectief gebouwd. Er zit zoveel verbinding. Ik voel aan alles dat nu het moment is om gewoon een keiharde grens te gaan stellen. Omdat op dat moment alles in balans was. En op dat moment, ik wist dat hij goed in zijn vel zat. Dat hij zich prima ontwikkeld had. Dat het goed ging thuis. Dat hij eigenlijk alles. Alleen hij liet dat nog altijd niet los. En dan zie ik het ook als gedrag.
Je dacht, hij heeft het niet meer nodig. Hij heeft het niet langer nodig voor zijn identiteit.
Precies. Precies dat, ja. En wat ik daarin lastig vond, want dat betekende dus ook dat ik, ondanks mijn verbinding met hem, besloten heb, ja, ik vond het niet lastig, want het zijn gewoon altijd spannende momenten. Hè. Besloot naar hem toe te gaan en hem ook echt mee te nemen in mijn gedachten. En op dat moment heb ik hem aangekeken en gezegd van, goh, we hebben dit nu opgebouwd, of een stukje perspectief. Nou, dat kon hij beamen. De verbindingen zitten goed. Nou, dat kon hij ook beamen. Je weet dat ik in jou geloof. Nou, dat kon hij ook beamen. Dus betekent dat nu, met alle uitleg die jij van mij gekregen hebt over de manier hoe ik werk, hoe ik naar jou kijk, hoe ik naar jouw toekomst kijk, dat ik nog maar één ding kan doen om jou te redden van de afgrond. Dat is een hele grote betonblok op jouw pad leggen van de criminele ontwikkeling. Dat betekent concreet dat ik jou nu ga aanmelden bij een veiligheidshuis top X geprioriteerde aanpak. Dat betekent ook dat jij er last van gaat krijgen. Dat betekent ook dat jij waarschijnlijk gestraft gaat worden, tenzij je nu de goede keuzes maakt. Maar een top X aanpak is natuurlijk wel, dan ga je echt opschalen. Dan ga je zeggen, ik maak me zorgen. Hij moet nu wel echt gewoon gevolgd en gemonitord gaan worden vanuit de justitiële kant.
Ik kan me voorstellen dat je dan ook denkt op zo'n moment, ja, misschien ga ik hem na vandaag wel kwijt.
Ja, dat kan.
Of niet?
Ja, dat had je gekund. Absoluut.
Maar hield je daar ook echt rekening mee?
Nee. Ik vind het niet leuk wat je me nu vertelt, zei hij. Maar je legt het me wel heel goed uit en ik snap wel waarom je het doet.
Hij toonde eigenlijk begrip.
Ja. Ja. En ik denk dat hij stiekem op dat moment ook gewoon dacht, ah ja, krijg je me toch niet.
Ja, zo vaart zal het niet lopen.
Ja, ik denk dat dat wel een beetje meespeelde in zijn reactie, ja. Maar ik wist dat ik niet uit die verbinding zou geraken. Ik vond het wel spannend. Ik ging er wel vanuit dat dat even een tijdje ging duren. Vooral op het moment dat hij daadwerkelijk last ervan ging krijgen. En hij is ook daadwerkelijk gepakt. En is door die prioriteringsmelding ook echt meteen heel zwaar aangepakt ten opzichte van een ander wat van eerste keer er tegenaan loopt. Dus hij heeft een behoorlijk strak traject gekregen. Nou ja, hij heeft op dat moment een enkelband gekregen met een HKA-traject, harde kernaanpak. En zat eigenlijk nog net niet in detentie thuis. Ja, dat was best wel fors.
En ondertussen hield jij contact met hem?
Ja.
Ging hij jou dan ook anders zien?
Nee.
Nee, hij dacht niet...
Nee, sterker nog, ik ben...
Jij bent de schuldige...
Nee, helemaal niet. Oké. Nee. Nee, dat was ook het bijzondere, maar dat komt ook omdat ik na die boodschap ben ik niet anders blijven doen dan ik deed. Ik ben continu met hem blijven bouwen in perspectief. Ik ben continu die succeservaringen uit blijven vergroten.
En je raakte dus niet de verbinding kwijt?
Nee, absoluut niet. En ik ben ook altijd daar voor hem gebleven.
Maar hoe verklaar je dat? Want ja, als jij niet hem had aangemeld, dan had hij niet thuis waarschijnlijk met een enkelband gezeten.
Ik ben voor deze jongen wel echt altijd onvoorwaardelijk daar geweest. En ook echt op momenten dat hij me nodig had. Of dat nou, dat is wel eens een keer echt laat in de avond geweest. Dat is wel eens een keer 's nachts geweest. Hij wist gewoon, zij is er altijd voor mij. Gewoon altijd. Onvoorwaardelijk. Ook op momenten dat ik hem wel aansprak op bepaald gedrag, zat ik daarna wel weer bij hem. Ook nu, hij werd wel gearresteerd, maar de eerste die hem belde, hoe het met hem ging, was ik. En ik heb hem uitgelegd waarom ik deed wat ik deed. En ik denk echt dat dat wel verschil heeft gemaakt voor hem. En ondanks dat, niet van zijn zijde geweken, maar hem ook steeds meegenomen. Als er overleg was, gewoon weet dat er vandaag overleg over jou gepleegd wordt. Weet dat we het gaan hebben over jouw situatie. Ook terugkoppelen wat er uitkwam.
En wat vonden zijn ouders ervan, van jouw actie?
Die heb ik daarin meegenomen. En die zagen ook dat er gewoon geen enkele andere redding meer zou zijn voor de lange termijn dan dit. In het begin was dat natuurlijk wel verzet en moeilijk. Dan zit ik hier met mijn enkel band. Maar na een aantal weken begon te landen wat er aan de hand was. Begon hij ook echt in te zien, god, deze tijd kan ik beter anders gaan gebruiken. En heeft hij mezelf op een gegeven moment nog benaderd van, joh, ik zie wel in dat dit gewoon nodig was. En toen uiteindelijk, en dat vergeet ik eigenlijk nooit meer, toen was er even een momentje dat heel moeilijk was geweest, dat hij echt vol in die weerstand zat. En dat was een dag voordat mijn zoontje 6 jaar geleden gestorven. En een dag daarvoor zat hij echt in zijn struggle. Ik zit nou vast, het is onzin allemaal. Het is gewoon de standaard weerstand.
Boos op de buitenwereld?
Tuurlijk boos op iedereen. En ik kom thuis van mijn werk. Die dacht dat wij stilstaan bij het overlijden van mijn zoontje. En mijn man die zegt, goh, ik zou je willen vragen, loop eens even naar de kamer. Dat heb ik ook nog nooit eerder meegemaakt, want ik scherm mijn privé altijd heel erg af. En toen liep ik naar de tafel. Het stond daar een mega bos met bloemen. En daar hing een kaartje aan en toen had hij daar ook op gezegd van, goh, als ik zie wie jij voor mij bent, dan had dit kindje gewoon de beste mama gehad van de wereld. En dat mag je weten. Ja, dat was gewoon...
Dat was dus van die jongen?
Dat was van hem, ja. Ik krijg er nou nog tranen van in mijn ogen als ik het vertel. Dat was echt, dat was gewoon waanzin. Ja, en zijn deel van zijn straf heeft hij ook mede aan mij te danken. En dat je dan toch kunt ervaren dat door die jongeren continu eigenlijk vanuit die verbinding mee te nemen in wat je doet. En daarin dus eigenlijk heel betrouwbaar te blijven. Dat is toch wat dan ontstaat. Dat dan aan het einde gewoon juist van die jongeren van ik echt dacht van, nou, als iemand van de jongens waarmee ik werk mij op dit moment kan schieten, is hij het. Dan zo'n mooi liefdevol gebaar ontvangen op de meest moeilijke dag van mijn eigen leven. Ja, dat was wel echt... Ja, waanzin.
Welk gevoel overheerste op dat moment?
Kijk, en dit hele proces ben je continu aan het reflecteren. Ben ik nou de juiste stappen aan het zetten? Doe ik het juiste? Past dit in de lijn van het traject? Gaat dit deze jongen verder helpen? Ga ik niet iets kapot maken? En dan uiteindelijk dat moment. Ja, dat was toch wel blijdschap, denk ik. Want het gaf mij echt het gevoel. Ja, ik heb het goede gedaan. Ja, en vanaf toen is zijn traject ook echt gewoon als een speer gegaan. School afgemaakt, hele goede stappen gezet. Kijk, de rest moet gaan blijken. Je weet nooit of je ze voor de rest van het leven ergens uithoudt. Dat moeten we allemaal gaan zien. Maar hij heeft wel echt precies die stappen gezet die zou moeten zetten.
Hoe gaat het nu met hem?
Nu op dit moment goed, ja. Hij is bezig met afronding van school, woont nog steeds thuis. Zit eigenlijk in de afrondende fase van het hele traject. Ik denk wel, en dan wil ik het niet spiegelen als... en dit doe ik anders dan anderen. Maar veel meer van wat doe ik in zo'n proces. Is denk ik wel dat ik vanuit mijn eigen authenticiteit kom. Ik ben echt heel puur. En dat weten de jongens. What you see is what you get. And what you get is what you see. En ja, dat weten ze. Maar het geldt voor alles. Het geldt voor mijn onvoorwaardelijkheid. Maar het geldt ook... dat ze ook weten dat ze daar niet mee moeten fucken. Dat ze daar ook gewoon dan ook op die manier mee om moeten gaan. Ze weten altijd waar ze aan toe zijn. Als ik zeg, dit gaat een gevolg hebben, dan gaat het een gevolg hebben. En als ik zeg dat niet zo is, dan is dat ook niet zo. En er gewoon zijn. Echt gewoon er zijn. En dat is niet altijd tussen 9 en 5. Ja, bij ons in de regio hebben wij een rol in het volgende veld. Dus hebben wij eigenlijk gewoon een projectfinanciering... waarin wij gewoon de ruimte hebben... om voor deze doelgroep jongeren te doen wat nodig is. Daar hoe het komt. Dus er zit geen indicatie aan vast. Er zit geen, dat borgt natuurlijk ook die onvoorwaardelijkheid. Ja, dat wij ook daadwerkelijk vanuit die onvoorwaardelijkheid kunnen handelen. En dat wordt inderdaad door de gemeente gefinancierd, ja. Mm. Ja.
Maar zeg je dan hiermee ook, zo zouden we misschien vaker gewerkt moeten worden om jongeren erbij te houden?
Ja, ik heb eigenlijk een informele rol die je toevoegt aan het hele domein jeugdhulp. En ik denk echt in het werken met deze doelgroep pleit ik ook echt ervoor dat die informele rol aan het hele domein wordt toegevoegd. Ja.
Je luisterde naar de 10e aflevering van Kippenvel. Een podcast van het journalistiek platform Zorg en Welzijn. Gemaakt door mijzelf, Maarten Dallinga. Laat je een recensie achter bij Apple Podcasts of Spotify, dan kunnen anderen deze serie sneller vinden. Reageren kan via zorgenwelzijn@bsl.nl. Veel meer ervaringsverhalen lees je op zorgwelzijn.nl en in het magazine. Bedankt voor het luisteren.